Gemeente, de schriftlezing deze middag vindt u in het evangelie naar Johannes, het 20e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 23. Ik noem u dus als de schriftlezing Johannes 11, Johannes 20, de versen 11 tot en met 23. En daar lezen wij het woord van God aldus. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zei tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zei tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zei tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: Vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn voorzijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zei wederom tot hen: Vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn zij gehouden. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de verkondiging vanavond, vindt u in de versen 19 en 20 van Johannes 20. Wij zullen die versen nog een keer lezen. Als het een avond was op dezelfde eerste dag van de week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: Vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Tot zover de schriftlezing en ook de lezing van de tekst. Gemeente, het is een veelbewogen dag, de dag van Christus opstanding uit de doden. Als Jezus uit de donkere groeven tevoorschijn is getreden, ligt tussen hem en de discipelen de overwonnen dood. De betekenis van Pasen is dan ook onmetelijk groot, want de opstanding is de hoeksteen waarop de nieuwtestamentische gemeente is gegrond. Petrus, hij zal later voor de Joodse raad verklaren dat Jezus Christus de Nazarener, die gekruisigd was door God uit de doden, is opgewekt. En dat deze Jezus de steen is die door de bouwlieden wel is veracht, maar door God is opgewekt uit de doden. tot een hoofd des hoeks gelegd. En hij voegde nog aan toe dat deze Christus wereldbetekenis heeft. En de zaligheid, zo zegt hij, is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. In dit licht is het dan ook niet toevallig dat Jezus op de avond van die eerste dag niet aan afzonderlijke personen, zoals hij dat die dag gedaan had, maar zeer bepaald aan de samengekomen discipelen verschijnt. Want dit gezelschap was het eerste begin van de vergadering van Gods kerk in de nieuwe bedeling. Behalve Thomas zijn ze allemaal bij elkaar. Sommigen hebben Jezus gezien en zeggen dat hij waarlijk is opgestaan. Anderen hebben hem niet gezien. En ook zij willen zich graag verheugen over het feit dat Jezus leeft. Niets liever dan dat. Maar zou het inderdaad zo zijn dat Jezus is opgestaan? Het is toch eigenlijk te groot om waar te zijn. Ze kunnen het bijna niet geloven, ze twijfelen nog. Maar gelooft, zei de Heer, die twijfel maakt spoedig plaats voor zekerheid. Want terwijl zij daar zo bij elkaar staan, staat Jezus plotseling zelf in hun midden. En dat terwijl de deuren gesloten zijn. Ze waren bang. Het was uit vrees voor de Joden. En dan komt er van zijn lippen die groet: vrede, zij u. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun, zo lezen we dan, zijn handen en zijn zijde. En de discipelen, ze werden verblijd toen zij de Heere zagen. Hij schenkt hen de volle zekerheid dat hij leeft. En hij gaat door met het slechten van barrières. Het opruimen van barricades. Het is zijn zegentocht. Hij gaat door ondanks alle verzet, tegenstand, ongeloof. Hij gaat door naar het bestek en het bestel van zijn hemelse Vader. Hij komt aan het eind van zijn opstandingsdag bij zijn kerk. Hij breekt door de gesloten deuren heen. Hij brengt het mee, dwars door alle verzet en wantrouwen, door alle vrees heen. Hij is toch de vredevorst die vrede kan gebieden op aarde en in onze ziel. Vrede, zei u. Wat is nu het wezen van dit woord waarmee de opgestane zaligmaker de zijnen telkens begroet? Kun je dat definiëren? Is het een toestand van kalmte? Is het wellicht de afwezigheid van twist, van het ongestoord samenleven? Is het de afwezigheid van oorlog? Nu was het in die dagen heel gewoon dat men zei een groet, een heel gewone groet in het woord van vrede. Je kon het heel vaak horen. Het behoorde tot de dagelijkse beleefdheden, zoals goedemorgen of het ga je goed. Naar de zin van het Hebreeuws wenste men er anders de ander tijdelijk en geestelijk welzijn mee toe. Maar is het onder ons al zo dat als twee hetzelfde zeggen, dat nog niet hetzelfde is? Zo is het ook hier. Hier komt het, hoe dan ook, uit de lippen van de opgestane vorst van Pasen. De overwinnaar van dood en graf, van Satan en zonde. Hij zegt, vrede zij u. En dan is het wel een groet, maar naar het wezen is het veel meer dan dat. Want als hij spreekt van vrede, dan is het ook vrede. Het spreken van Jezus is een doen. Zijn woord is daad. Het is een schenken. Het is tegelijkertijd ook een scheppen. Als in de morgenstond van de geschiedenis de schepper van hemel en van aarde, de levende God, zegt: er zij licht, dan is het licht. En zo is het ook op Pasen. Als de Heer Jezus op de avond van die dag, die we de morgen van de herschepping kunnen noemen, tegen zijn discipelen zegt: vrede zij u, dan is dat niet een wens. Dan gebiedt hij die vrede over hen. Dan schenkt hij die vrede ook. Dan hebben zij die vrede. Zijn woord is daad, vrede. Vrede was er ooit lang geleden in het paradijs. Toen de mens, de koning van de schepping, de priester van God, nog leiding gaf aan het lied van de schepping. De lofzang werd daar en toen zonder enige dissonant gezongen tot eer en glorie van hem, door wie en tot wie alle dingen zijn. Toen was er volkomen harmonie. Er was vrede, vrede in het hart van Adam en Eva, Gods beelddragers. Er was vrede door de hele schepping, maar dat is voorbij. Dat is radicaal voorbij. De zonde is in de wereld gekomen en daardoor is die vrede verstoord. Nu is er geen vrede meer. Geen vrede met God, want de band met de Schepper is doorgesneden. Wij hebben God verlaten, hem de dienst opgezegd, en God is heilig. Hij is te heilig om met de zondige mens in gemeenschap te treden, zijn vrede te geven. Geen vrede meer in het hart dat onrustig is, dat zich heeft losgescheurd van het liefdevolle vaderhart. Geen vrede, maar rusteloos wordt de mens voortgejaagd. Ook geen vrede meer onder de mensen, daar hoef ik toch niet veel woorden aan te wijden. Waar de gemeenschap met God is verbroken, daar is ook de gemeenschap onderling verbroken. Kain, hij slaat zijn broer Abel dood. Het behoort tot de droevige gevolgen van de zonde, dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Wat een haat en nijd, wat een twist en gekrakeel, onberekenbaar de schade die daardoor wordt aangebracht. En de volken van de aarde, daar zijn we toch ook al snel mee klaar. De geschiedenis van de mensheid is voor een heel groot deel geschreven met bloed tot op de dag van vandaag. Al zegt men vrede te willen, confereert men op hoog niveau tot en met in de Verenigde Naties. Wat een gevolgen. Men kan staatslieden en diplomaten te hulp roepen, allemaal tevergeefs, alsof de vrede zou liggen in het verlengde van onze inspanningen en van onze dadendrang. En men alles in het werk stelt om het verloren gegane paradijs van vrede te herwinnen, terug te winnen. Maar nu is daar op Pasen het woord van de Heer Jezus tot zijn discipelen: vrede zij u. Ze zijn bang voor de Joden en ze hebben de deur goed dicht gedaan, hermetisch gesloten. Maar als de Heer Jezus binnenkomt en zijn machtswoord spreekt, op dat ogenblik maakt de vrees, de onrust, plaats voor de zekerheid en voor de zoete rust. Hij stond daar als de middelaar, die door zijn verzoenend lijden en sterven bekroond en verzegeld werd door zijn opstanding. De eeuwige vrede tussen God en de mens, God en de zondaar gesloten heeft. Hij heeft die vrede verworven. En na dat verworven komt het uitdelen. Ze zaten daar toch als bange vogels, sidderend en bevend. Zouden ze er ook niet met droefheid over gesproken hebben, dat ze de meester hadden verlaten, zij allemaal, hem verloochend hadden, toch deelt die Jezus hun zijn vrede mee. En in die vrede gemeente wordt aan de discipelen heel veel gegeven. Blijvende vrede zou hun deel zijn, onder alle omstandigheden, en er stond hen wat te wachten in de dienst van het evangelie. Ze zouden uit de synagoge geworpen worden. Haat en verachting, smaad en vervolging zou hun deel zijn. Maar ook dan zouden ze die vrede bezitten, die alle verstand te boven gaat, zodat zij onbevreesd het lijden zouden ondergaan en zelfs in het gericht en in het gezicht van de marteldood nog zouden zingen. En wat is dat gemeente ontroerend, dat deze vredegroet niet alleen de discipelen gold, maar heel de kerk, al Gods volk, van alle eeuwen, vrede zij u. Wat de zaligmaker bij zijn verschijning tot de discipelen sprak, dat zegt hij nog door zijn geest, vanaf het heilige blad, vanuit het goddelijke woord. Ook nu legt de Heer Jezus de gave van de vrede op allen die hem hartelijk en werkelijk lief hebben. Wat is dat groot? Wat is dat wonderlijk? Zoals wij van nature zijn, kennen wij geen vrede. Want de zonde heeft scheiding gemaakt. Maar als wij in de Bijbel deze groet mogen horen met heel ons hart, als het evangelie van de vrede, dan is het anders. Dan is er die herstelde gemeenschap met God, om te rusten aan het vaderhart van God. Zei Augustinus het al niet eeuwen geleden, onrustig is het hart, tot het rust vindt in God. Buiten God en buiten Christus is er geen vrede. Maar wat is dan de bron waaruit die vrede opwelt? Daar laat de tekst geen enkel misverstand over bestaan. Zelfs als die bron op geen enkele andere plaats in de Bijbel zou worden voorgehouden, hebben wij aan dit ene tekstwoord al genoeg. Want nauwelijks had de Heer Jezus gezegd, vrede zij u, of hij toonde hen zijn handen en zijn zijde. Handen waarin nog nadrukkelijk zichtbaar was het litteken van de wonden. Zijn zijde die nog de sporen vertoonde van dat doorsteken zijn. De tekenen dat Jezus had geleden. Dat Jezus zwaar had geleden. Dat Jezus de bitterheid van de dood had gesmaakt. Was dat niet gebeurd, dan had hij niet nooit van vrede kunnen spreken. En dan zou er ook geen vrede zijn voor niemand. Voor geen enkel mens. Anders is het, heel anders is het, als wij door Gods genade leren dieper te tasten en verstaan dat die doorboorde handen en die doorstoken zijde, om zo te zeggen, geëist werden door het heilig vlammende recht van God. verzoening die de Heer Jezus heeft teweeggebracht. Een afdruk is dat van het kruis van Christus. Het werd geëist, zei ik al, door het recht van God. Zou je vrede kunnen komen in het hart van de zondaar? Vrede door voldoening. Onthoud die woorden. Neem die woorden mee. Scherp ze uw kinderen in. Vrede door voldoening. Betaling. Dat eiste die gerechtigheid van God. En nu heeft de Heer Jezus Christus die voldoening gegeven. Jesaja had het al geprofeteerd. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Nu is er in hem, in Christus, alleen vrede, verzoening tussen hemel en aarde, tussen de heilige God en de schuldige, zondige mens. Herstel van die pijnlijke breuk. Door onze schuld geslagen. In Christus is het dat God weer in gunst en genade op de zondaar neerziet. Dat het ontfermende licht glanst over al Gods gunstgenoten. Hij komt ook nu door gesloten deuren. Hij brengt het ook nu mee. Dwars door alle verzet en ongeloof. Hij is de sterke held voor wie de dood moest wijken. De wereld kent dit niet. Kent deze vrede niet. Omdat ze de vredevorst niet kent. Men denkt vrede te hebben als alle uiterlijke ellende wordt gemist. De wereld kent geen vrede in ziekte en in lijden, in tegenspoed en teleurstellingen. In een tijd van crisis, waar het geluk van de wereld zo op een laag pitje staat, wordt alles gebonden aan de uiterlijke levensomstandigheden en levensvoorwaarden. Daar is het geluk van de wereld aan gebonden. Zijn die goed? Dan waant de wereld zich gelukkig. Zijn die niet goed, dan klaagt zij en komt in opstand. Dan kan het ook nog zijn dat God van alles de schuld krijgt. Wat is de mens? Daarom, gemeente, moet elke poging van het menselijke denken om geluk en ook om vrede te brengen, schipbreuk leiden. Dat betekent natuurlijk niet dat we niet naar vrede hebben te staan, maar alleen die doorboorde handen van de Heer Jezus en die doorboorde zijde van Jezus geven een blijvende vrede. De vrede die niet afhankelijk is van de omstandigheden in het leven. Ik heb wel eens bij een open graf gestaan, meer dan eens. Met heel veel verdriet en ontzaglijke pijn. En dat het toch een stille vrede was. Dat kan. Dat kan. Want voor die vrede is de gemeenschap met Christus beslissend. Daarom klinkt ook op Pasen de roep. De vrede niet te zoeken in de dingen van beneden, in de dingen van deze wereld. Als we dat doen, dan komen we gegarandeerd bedrogen uit. De dingen van de wereld, hoe we het ook wenden of keren, bieden hoogstens een vrede die buiten het hart omgaat. Zo'n vrede is een bedriegelijke vrede. Zo'n vrede is geen vrede. Elke dag bewijst dat wie zijn lege ziel wil vullen met de dingen van beneden, levenslang blijft hongeren en dorsten, onverzadigd en walgend van het leven, de dood verkiest boven het leven en in vertwijfeling en in wanhoop eindigt, om zo onder te gaan in de eeuwige nacht, in de rampzaligheid. Maar gemeente in Christus, door het geloof, in zijn naam is er de werkelijke, de echte, de zuivere vrede. Die bestaat in de verzoening met God aangebracht door Christus, toegepast door zijn geest. Ik bid u tot Christus dan heen. Bij hem zoeken, in hem zoeken, wat wij eerst en vooral nodig hebben. Hij zoekt wie hem zoekt. Hij wil intocht houden in dat hermetisch gesloten huis van ons hart. Geen mensenhand is in staat die deur van dat hart te openen. Al staat ieder van ons onder die schuldige verplichting. Maar wie is er toe in staat? Weet dat de Heere er ook nu nog behagen in schept zich aan zijn volk te openbaren. Hij is altijd dezelfde in zijn bereidwilligheid om genade te bewijzen aan onwaardigen, in zijn gewilligheid om vrede te schenken. Hij is veel gewilliger dan wij zeggen gewillig te zijn. Op de dag van zijn opstanding kwam hij al heel spoedig tot hen. Eerst verscheen hij aan Maria, Magdalena, toen aan Simon, toen aan de Emmausgangers en 's avonds ook nog aan de discipelen. Hij deed dat graag. Hij deed dat en hij doet dat van harte. Hij deed dat vrijwillig. Hij deed dat uit eigen beweging. De deuren waren gesloten. Niemand zag uit naar de komst van de Heer Jezus. En toch kwam hij volslagen onverwacht tot hen. En ik zeg u, hij schept er ook nu behagen in. Hij is niet afkerig om plaatsen te bezoeken waar de zijnen samenkomen. Het is de vreugde van zijn hart om het aangezicht te zien van hen voor wie hij zijn bloed heeft gestort. Hun gebed, hun lofzang te horen, hun offers te aanvaarden. En bovendien, hij komt tot mensen die dat volstrekt onwaardig waren. Waren die discipelen het waardig? We lezen toch van hen dat ze allemaal op de vlucht waren geslagen. Onder de discipelen was er niet één die stand hield om zijn meester te verdedigen. Zelfs hij, niet die dit evangelie heeft geschreven, Johannes, de discipel die Jezus lief had, één van hen, echt niet de minste, had hem met reden en vervloeking verloochend. Zou de Heere Jezus niet na zijn grote triomf en gezien hun ongeloof en het beter kunnen weten, zich terecht niets meer van hen aan zou trekken en hen, om het maar plat te zeggen, in hun sop gaar zou laten koken? Nee, dat doet hij niet. Ook nu, juist nu, trekt zijn middelaarshart naar hen. Trekt zijn middelaarshart naar zijn volk, dat zich in een schuldige vrees bevindt. Hij kwam met zijn woord van vrede. Ik zie gemeente dan ook niet in waarom wij heden de stem van de beminde niet zouden horen. De stem die gezegd heeft tegen Johannes, die dood aan zijn voeten lag, als dood: vrees niet, ik ben dood geweest, maar leef tot in alle eeuwigheid. Laten we toch opzien naar boven en uit ons hart de bede opzenden: kom, Heer Jezus, en openbaar u aan ons, zoals u zich aan de wereld niet openbaart. En hoe rijk, hoe vol, ik hoop dat u dat weet uit uw eigen leven, hoe vol is het als hij overkomt? Als hij die grendels, die er op ons hart zitten, stuk voor stuk voor stuk wegschuift. Als hij bij al het leed en de zorg van ons bestaan, verscheurd misschien door twijfelzucht, als we gebogen en gedrukt gaan onder die drukkende last van zondeschuld, als we zoveel last hebben van dat godonterende ongeloof, onze hoogmoed, onze vrees en nog veel meer, hij de grendels wegschuift. Hoe doet hij dat dan? Als hij in het kleed van zijn woord op ons toekomt, ons door de werking van de Heilige Geest ons zijn wonden toont, zijn machtswoord spreekt, en ik het mag geloven met heel mijn hart, en ik het moet geloven. En hij zegt, voor u zijn die wonden aangebracht, om u te rechtvaardigen, om u te verzoenen met God, om u te redden, om u te zaligen, eeuwig. En als het dan vrede is in ons hart, diepe vrede, stille vrede, vrede die alle verstand te boven gaat, vrede met God, vrede met de weg die de Heere met ons gegaan is en met ons gaat, paasvrede, opstandingsvrede, wij allerlei vertroosting vinden in zijn wonden, zoals de belijdenis het zo fraai zegt, daarom tot Jezus heen, met al uw zonden en ongerechtigheid, met al uw schuld, met al de onrust van uw bestaan en met de onvrede van uw hart, tot hem gevlucht, met de woorden op de lippen, Jezus, uw verzoenen sterven, uw verzoenen sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Vrede, dankzij Jezus doorboorde handen en doorstoken zijde. En wie door Gods genade deze vrede heeft leren kennen, u, jij mijn vriend, deze vrede, die smaakt ook de blijdschap. Kan niet anders. Blijdschap die de vrucht is van deze vrede. We lezen dat hier. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dat kon eenvoudig toch ook niet anders. De geliefde, hij die aan het kruis was gestorven en bij de rijken in het graf was gelegd. Deze Jezus terug te zien, maar dan niet als de man van smarten, maar als de verheerlijkte, als de overwinnaar van dood en graf, als de levensvorst en zo ook als de vredevorst. Dat deed hen alle doorstaande leed, de diep gevoelde smart vergeten, en het vervulde hun hart met een overlopende blijdschap. En zoals het bij deze discipelen was, zo is het toch nog, bij allen die de Heere vrezen, wie van u die de Heere vreest, stemt dit niet toe? De vreugde in God door Jezus Christus, naar waarde nooit te danken. Hebben we deel aan de vrede met God in Jezus Christus, die hij aan al de zijnen geeft? Ja, dan kennen we ook de droefheid, de smart over onze zonden, die droefheid naar God die in die onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Anders is uw vrede niet de vrede van Christus, maar dan kent u ook de blijdschap. Anders is uw vrede ook niet echt. Vrede en blijdschap is schering en inslag. Vrede met God, naar wiens beeld wij zijn geschapen, is toch de vervulling van onze diepste, allerdiepste behoefte. En hoe zou het dan geen blijdschap zijn als we dat grote goed hebben ontvangen? Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Ja, deze blijdschap is ten diepste alleen blijdschap. Want zoals de vrede van de wereld geen werkelijke vrede is, is de blijdschap van de wereld ook geen echte blijdschap. Dat is alleen maar schijn. En die bedriegt altijd. En er is helaas ook op het godsdienstige erf heel wat blijdschap dat de toets van het woord niet kan doorstaan. Waarin ondanks alle schijn van het tegendeel de Heere niet wordt verheerlijkt en niet wordt geloofd. De blijdschap van de wereld, ook van de religieuze wereld, is te vergelijken met een verdovende en een verdwelmende drank. Het loopt uit op de grootste teleurstelling die maar denkbaar is. Op de eeuwige droefheid. Alleen daar is blijdschap, echte werkelijke blijdschap, waar de vrede met God in Christus wordt gekend. De vrede waarvan de Heer Jezus op die eerste paasdag lang geleden getuigt in zijn groet. De vrede die ons toevloeit vanuit die doorboorde handen van de Heer Jezus. Vanuit zijn doorstoken zijde. De vreugde daarover. Als de psalmdichter het zingt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Het is zo goed als wij bij tijden verheugd kunnen zijn vanwege het zien van Jezus. Met het oog van het geloof. Dat kan bedwelmd zijn, dat kan betraand zijn. Maar toch die vreugde. Vanwege het zien van Jezus. Vanwege het zien, het horen van zijn stem. Dat hij leeft. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat hij aan de rechterhand van zijn hemelse vader zit en bekleed is met alle macht in de hemel en op de aarde. De voorbiddende en dankende hoge priester die het uitzegt. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En de vader hoort hem altijd. Er is dan ook vreugde vanwege het heil des Heren dat ons in Christus de overwinnaar van de dood wordt geschonken. Is geschonken. Nee, ik weet dat ook wel. Deze blijdschap heeft niet altijd zijn werking. En wij hebben er ook niet de beschikking over. Nooit gehad en zullen dat ook nooit hebben. Onze ogen zijn zo vaak gesloten en ons hart al evenzeer. En de grendels waar ik het straks over had, de grendels van ons hart kunnen weggeschoven zijn. De neiging is onmiskenbaar aanwezig om ze opnieuw te grendelen. En het hart te vergrendelen. Het ongeloof en onze zondige natuur die ons aankleeft, zit ons geducht in de weg. En we hebben er genoeg mee te stellen. Zeg nu maar niet dat het anders is. Genoeg mee te stellen, net als met die duivel die maar rondgaat en overal vraagtekens plaatst. Zodat het zicht op de Heer Jezus verdwijnt. Hij was die duivel op die eerste paasdag uitermate actief. Om dat zicht te belemmeren. En te verhinderen dat mensen in Christus zouden zien alles wat ze nodig hebben. Te voorkomen dat het zaad van het woord wortel zou schieten en vrucht zou dragen. En het gebeurt ook meer dan eens dat we zo ver van Jezus verwijderd zijn als een Thomas. En dat we Jezus ook niet zien. Dat de vrede ons wordt benomen en onze hoop van de Heere. Maar dan komt de Heere toch met zijn woord. En hoort u het aan het begin van elke kerkdienst? Of is dat voor u misschien ook een afgesleten groet die er nu eenmaal bij hoort? Ik vind het nog altijd ontroerend dat een mevrouw in een van de gemeenten die ik gediend heb, buitengewoon zwaar geslagen, levend onder een intens zwaar kruis, man kwijt, kinderen kwijt, stond ze alleen. Ze kon nauwelijks luisteren, maar ze werd vertroost door die groet aan het begin van elke kerkdienst. En dat gaf haar moed om verder de loopbaan te vervolgen en op Christus alleen te zien. Genade zij u en vrede. Dat de Heere komt met zijn woord. En dat hij vervolgens onder de verkondiging opening van zaken geeft. Dat hij erin meekomt. En dat dat woordje zo raakt dat je hier in de kerk altijd wel zou willen blijven zitten. En dat het open gaat aan de maaltijd die hij aanricht, het sacrament van het heilig avondmaal. En dat we bij ondervinding weten wat genade, vrede en vreugde is. Het niet op te kunnen. Mijn vrees voor zijn vrede. Mijn droefheid voor zijn vreugde. Vrede als welbevinden en harmonie. Vrede als onderpand en voorsmaak van het volmaakte koninkrijk van God. En van zijn Zoon Christus. Vreugde als beginsel van de eeuwige, hemelse vreugde. Daarom onthoud het, jonge mensen, oude mensen, wij allemaal. Vergeet het nooit meer. Het is van 2-in-1. Eeuwige vreugde of eeuwige droefheid. Het is één van beide. De dood of het leven. Christus zal onze vrede dienen te zijn. Opdat we dan vervolgens niet met een boekje in een hoekje gaan zitten. Nee, er is geen krachtiger toe-eigening van het leven en van de vrede met de Heer Jezus en de vreugde in God door Hem dan waar uw leven, uw hart en vlees, uw tong en mond, uw armen en benen in dienst komen van de vorst van Pasen. Wij zijn allemaal op weg naar het graf. En dus naar de eeuwigheid. Hoe kunnen we aan dat graf en aan die eeuwigheid rustig en kalm denken? Als die vrede met God niet heerst in onze harten. Alleen dan, als die vredegoed van Pasen, van Jezus is toegepast in onze ziel, verwekt de gedachte aan de laatste vijand geen angst, geen benauwdheid meer. En werkt de gedachte aan de eeuwigheid niet verbijsterend. Dan is de dood naar het woord van het troostboek van de kerk. De doorgang, de afsterving aan de zonde en de doorgang tot het eeuwige leven. Nu beleven wij in deze dagen, in dit laatste der dagen, een tijd van crisis, de een na de ander. Iedereen is daar vol van, de kranten staan er bol van. En er is veel verdriet. Er is heel veel eenzaamheid. En er zijn heel veel vragen. Hoe zal het gaan? Wij weten dat niet. Hoe zal het gaan met onze kinderen, kleinkinderen, als God ons die geschonken heeft? Er kunnen schrale tijden aanbreken. De kerkverlating kan zich doorzetten. Maar voor alles is ons nodig de vrede met God. zoeken wij dan die vrede? Maar alleen daar waar die te vinden is. Bij deze Jezus die geleden heeft. Die gestorven is. En die zijn verzoeningswerk heeft verzegeld door de opstanding uit de doden. Zoeken wij die vrede bij hem door eerbiedig en gelovig te luisteren naar zijn vredegroet. Verwacht het dus maar niet van uzelf. Dan zal teleurstelling uw deel zijn. Verwacht het ook maar niet van de wereld. Waarbij ik er maar aan toevoeg dat de wereld ook kerkelijke vermomingen kent. Dan zal ook teleurstelling uw deel zijn. Maar zoek Christus. Zoek de Christus in zijn woord. Wacht in de werking van zijn Heilige Geest. Opdat we in de kracht daarvan zullen uitgaan tot nieuwe dienst en nieuwe arbeid tot Gods eer. Loof dan hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Loof dan hem die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal. Met vrede en troost. Amen. Het is Psalm 29, vers 6, wat wij gaan zingen. Psalm 29 en daarvan het zesde vers.